Ik wil met jullie graag iets lezen uit Johannes 21, het laatste stukje van Johannes. Ik begin bij vers 15. Johannes 21, vers 15. Toen ze dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief meer dan deze? Hij zei tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zei ten tweede male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? En hij zei tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zei ten derde male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zei: Hebt gij mij lief? En hij zei tot hem: Heere, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen gij jonger waart, omgordet gij uzelf en gij gingt waar gij wildet. Maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En dit zei hij om hem te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende sprak hij tot hem: Volg mij. En Petrus zich omwendende zag de discipel volgen die Jezus lief had, die zich bij de maaltijd aan zijn borst geworpen had en gezegd had: Heere, wie is het die u verraadt? Toen hij deze zag, zei Petrus tot Jezus: Heere, maar wat zal met deze gebeuren? En Jezus zei tot hem: Indien ik wil dat hij blijft, totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit gerucht ging dan uit onder de broeders, dat die discipel niet sterven zou, doch Jezus had niet tot hen gezegd dat hij niet zou sterven, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en die deze beschreven heeft. En we weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken die geschreven werden niet kunnen bevatten. Tot zover. Het laatste stukje van dat prachtige evangelie van Johannes. Vele keren hebben we naar dit evangelie mogen kijken en ervan mogen genieten, hoop ik. Ik heb er zelf wel van genoten, maar misschien jullie ook. Het is een heel bijzonder evangelie. Het gaat namelijk over de Heer Jezus. Dat is bij de andere evangelieën ook zo. Maar dit evangelie gaat toch wel heel speciaal over de Heer Jezus die ook God is. Daar ligt de nadruk. Hij die hier op aarde gekomen is, hij die mens werd, hij die hier op aarde zijn werk ging doen, is ook niemand minder dan Yahweh zelf. Dat is een stukje geloofsbelijdenis, dat geloof ik. Dat wil ik ook uitspreken. Dat het niet zomaar iemand is, niet een vreemdeling van Galilee, zo wordt hij wel eens beschreven. Hij is ook echt een vreemdeling geweest, dat wel. Maar hij is Yahweh zelf, de Heere God zelf. En dat is de geweldige inhoud van het evangelie van Johannes. We zijn nu in die adventstijd terechtgekomen. We kijken weer uit naar kerst. We denken aan het komen van de Heer Jezus. God heeft inderdaad een hele bijzondere belofte gedaan. Dat hij in Bethlehem iemand zou laten geboren worden. Die iemand is degene die zijn hart heeft. Ik sprak vanmorgen in Elburg over 1 Samuel 13, waar Saul eigenlijk vaarwel moet zeggen. En moet zeggen, ook al ben je een kop groter dan wie dan ook, God heeft je niet erkend. God wil niet dat je langer koning bent. En God zal zelf iemand uitzoeken, iemand naar zijn hart. En in hoofdstuk 16 van 1 Samuel krijgt Samuel de opdracht om naar Bethlehem te gaan, want daar zou die iemand wonen. En daar is David gezalfd geworden. Er was iemand een kop groter, iemand die boven iedereen uitstak en toch niet naar Gods hart. Die iemand die een kop groter is dan wie dan ook, is niemand anders dan de duivel, dan de Satan. Saul is een beeld, een type, een illustratie van de duivel. Geweldig gezegend, buitengewoon bekwaam, heel erg uniek, boven alles uitstekend. Maar hij heeft zichzelf gezocht. Zijn eigen eer, zijn eigen glorie. En God heeft daar een kind tegenover gezet. Een lammetje tegenover een vreselijk dier. Dat is Gods weg van handelen. Wij vinden dit zwak, wij vinden dit misschien broos, teer, breekbaar. Maar het is Gods bedoeling om een kind te geven. Een zoon. Een kind is geboren, een zoon is gegeven. Weer zo'n prachtig onderscheid dat hij wel echt geboren is als kind. Maar dat hij als God de zoon gegeven is. Dat was hij namelijk al. Dat werd hij niet toen hij geboren werd. Allemaal bijna cryptische omschrijvingen zou je zeggen, maar het zijn wel hele bijzondere duidingen. Het gaat over de Heer Jezus. Hij is op aarde gekomen, hij is mens geworden en hij heeft het werk volbracht. En ik hoop echt, wat Jan zo pas bad en zei, dat iedereen hier de Heer Jezus kent als heiland en als verlosser. Echt, de enige weg om tot God te komen is het geloof in de Heer Jezus. Een andere route is er niet, een andere weg is er niet, een andere mogelijkheid is er niet. Dus alsjeblieft, geloof in de Heer Jezus. Neem hem aan als je heiland, als je verlosser. En besef dat alleen de Heer Jezus je gelukkig kan maken. Er is geen andere weg. De meesten hier hebben de Heer Jezus al leren kennen. Kort geleden. Of al heel lang geleden. Vanavond gaat het over iemand die al in de gelederen van de Heer Jezus was. Hij bevond zich al 3 jaar ongeveer bij de Heer Jezus. Misschien wel 3,5 jaar. Misschien heeft die 3,5 jaar wel te maken met de toekomstige 3,5 jaar. Ik denk het. Zoals alles met elkaar in verband staat. Is echt zo. Er is geen millimeter toeval in de Bijbel. Helemaal niets. De Heer Jezus wandelde. En hij heeft bij het meer van Galilea op een bepaald moment Petrus gevonden. En tegen Petrus gezegd, mag ik je bootje gebruiken om tot de mensen te spreken? Nou, Petrus vond dat goed. En de Heer Jezus heeft vanuit het bootje van Petrus, vanuit jouw auto misschien, of vanuit mijn fiets, of vanaf, vul maar in. Hij heeft vanuit het bootje van Petrus de mensen verteld van het heil in hem te vinden. En daarna heeft Petrus zijn net mogen uitgooien, een gigantische school vis gevangen. Ik wou schare zeggen, maar dat geloof ik, dat zeg je niet van vissen. Zodat beide bootjes bijna zonken, zoveel hadden ze. En Petrus is helemaal verbaasd en zegt, Heer, dit is nog nooit vertoond dat alle vissen mijn kant op zwemmen. En we hebben de hele nacht geploeterd, Lucas 5. En we hebben de hele nacht gevist en niets gevangen. Dit is een wonder. En toen zei de Heer Jezus, jullie kunnen je scheepjes verlaten en ik ga je nu vissers van mensen maken. Nou, zo is het begonnen. En Petrus is vanaf dat moment met de Heer Jezus meegetrokken, rondgetrokken. En Petrus heeft als woordvoerder vele keren gefungeerd, heeft veel keren echte namens anderen gesproken. Bijvoorbeeld ook, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En toen ging het niet goed. Ja, hij had wel gezegd dat hij de Heer Jezus nooit zou verlaten, dat hij voor hem zou willen sterven, maar dat ging niet goed. Hij verloochende de Heer Jezus tot 3 keer toe. We weten dat en we hebben dat ook al gezegd de vorige keer. En nu komt er een soort vacuüm in het leven van Petrus. Dat het persoonlijk tussen de Heer Jezus en Petrus weer in orde is gekomen, blijkt uit Lucas 24, waar staat dat de Heer Jezus toen hij is opgestaan ook aan Kefas is verschenen. Vindt u ook in 1 Korintiërs hoofdstuk 15, daar wordt het ook genoemd. In elk geval, er is een persoonlijke ontmoeting geweest tussen de Heer Jezus en Petrus. Dat moet ook wel, denk ik, na zo'n dieptepunt. Maar dan komt een volgende fase en dat is dat Petrus wat zijn dienst betreft ook weer moet worden hersteld. En waar gebeurt dit? Bij het meer van Galilea. Dat is geen toevalligheid. Ik hoop dat ik het duidelijk kan maken. Stel, je bent als gelovige met de Heer Jezus verder gegaan. Je bent op pad gegaan voor hem. Je hebt van hem willen spreken, van hem willen getuigen, van hem willen zingen, van hem willen schrijven, over hem iets willen doen. Je bent een getuige voor de Heer Jezus en dan is er een moment van falen. Dat komt zelden voor natuurlijk. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, misschien herken je dit uit je eigen leven. En hoe gaat het dan? Nou, daar waar het falen begint, daar moet je ook weer terug. Het is een misschien simpele stelregel, maar ik denk dat het Bijbels is, dat daar waar de afwijking begon, ook het herstel zal plaatsvinden. En dat is alsof de Heer Jezus zeggen wil, Petrus, toen ik je riep, toen ik jou riep, toen zat het er al in. Toen stond het er al aan te komen. Want je kunt niet eens anders. Ik weet niet of je dit herkent. Als de Heer met jou en met mij iets wil gaan doen, dan kun je zeggen, oh Heer, maar misschien faal ik wel. En niet alleen in de goede zin van, oh ik durf niet, maar misschien wel in de zin van, ik neem verkeerde beslissingen, ik ga verkeerde kanten kiezen, ik doe misschien wel zondige dingen. Misschien wel het allerergste dat ik mijn mond hou als ik met u van u moet spreken. Of spreek als ik zou moeten zwijgen. De Heere weet dat op het moment dat je begint. Hoor je het goed? De Heere wist heel goed waar David falen zou vroeger. Lang geleden. En toch was hij een man naar Gods hart. Ik wil je graag bemoedigen. Niet bemoedigen in het verkeerde. Maar je zeggen, als er een dip zit in je getuigenis voor de Heer Jezus, omdat je gefaald hebt, omdat je gezondigd hebt, omdat je verkeerde dingen zei, omdat je verkeerde dingen deed, dan is dat niet ineens een plotseling overkomend iets. Nog een keer terugkoppelen. Toen Eva en Adam zondigden, hebben ze in de hemel niet gedacht, wat overkomt ons nu? Dat hebben ze geweten. Weet je waarom? Omdat God voorgekend had, voor de grondlegging van de wereld, een lam dat voor de zonde zou worden geslacht. Voordat er überhaupt een zonde was. Voordat er überhaupt een falen was, had God al gezien dat dit zou gaan gebeuren. Dat is een heel belangrijk punt. Want als jij en ik falen, zondigen, foute dingen doen, betekent dat helemaal niet dat God ineens helemaal van zijn apropos is. En helemaal het idee heeft, ja, en nu dan? Hoe moeten we nu dan verder? Dat is niet aan de orde. Toen Petrus geroepen werd om discipel van de Heer Jezus te zijn, om volgeling van hem te zijn, toen wist de Heer Jezus heel goed wat er zou gaan gebeuren. Dat heeft hij ook voorzegd. Voordat de haan kraakt, zul je me 3 maanden verlopen. Nooit 1 keer, zei Petrus nog. Ja, hij was nog behoorlijk stevig. Maar de Heer wist het. Ik zal het dus zo zeggen. Toen hij, de Heer Jezus, Petrus riep bij het meer van Galilea, bij een vispartij, zo begon het. Toen wist de Heer Jezus dat het een keer niet goed zou gaan. En daarom is het ook bij een vispartij aan het meer van Galilea om tot herstel te komen. Nog een voorbeeld. Abraham heeft vroeger in de oude tijd een keer tegen zijn vrouw gezegd, moet luisteren waar we komen. En ik zeg, het wordt een beetje link, dan zeg ik dat jij mijn zuster bent. Moet jij je mond houden. Zo ongeveer hebben ze afgesproken. En dat gebeurde. Je vindt het dan in Genesis 13, de eerste keer. Daarna vind je het in Genesis 21, de tweede keer. Nog een keer. Hij tuint er 2 keer in diezelfde val. En dan ineens komt het echte eruit. Terug bij af. Ik denk dat de Heer altijd wil dat wij terugkomen bij af. Waar we begonnen zijn. Waar de afwijking begon. Waar het falen begon. En waar, ja, wat niet is tot Gods eer begon, daar moeten we terugkomen. En dat was in Petrus zijn geval het meer van Galilea, daar. Bovendien had Petrus bij een kolenvuur de Heer Jezus verlogen 3 keer. En hier ligt weer een kolenvuurtje. Dat ging toeval. Hij die een vlammend vuur is, die kan op elke plek wel een beetje vuur gaan brengen. Dat is toch niet moeilijk? Maar het is hier weer net zo. En dan komt die hele precaire vraag, Petrus, heb je mij lief? Dat vraagt de Heer Jezus bij anderen 3 keer. Nou, daar zijn allerlei theorieën over. En dat is ook goed. Er is verschil in taalgebruik. Het is heel nuttig om dat te bestuderen. Maar ik wil je hele eenvoudige dingen zeggen vanavond. Dingen die te maken hebben met ons hart. En dat betekent dat wil je echt voor de Heer Jezus bruikbaar zijn. En wie zou dat nu niet willen? Wie wil hier nu apathisch op mijn stoel zitten en zeggen, nou, ik wacht mijn tijd wel af. Zo van, ik kom straks in de hemel, maar ik doe geen moeite, want ik verknoei het toch. Nou, dat zijn ook die mensen die misschien wel steeds zitten, want wie weet, zondig ik wel, ik doe me niks. Niet beseffen dat je op het moment dat je niks doet, even goed zondigt. Want dat is ook het doel van God, missen in je leven. Ook dat is zonde. Heb je nog nooit beleden misschien, dat jij inactief bent of dat je niet deed wat de Heer van je vroeg. Maar dat is ook zonde. Misschien zitten we ook wel zo in elkaar en denken we, nee, laten we niet doen. Maar probeer nu eens in dit verhaal, in deze geschiedenis te komen en jezelf er eigenlijk in te zien. Jij en ik zijn begonnen met de Heer te dienen. En dan komen er kinken in de kabel of er gaat een wissel verkeerd. Het gaat echt helemaal niet goed. En dan ineens is daar dat herstel. Zou de Heer met jou en met mij vanavond verder willen? Mijn antwoord is ondubbelzinnig ja. Ik heb heel veel te doen gehad met conflicten in gemeentes. Ook met voorgangers die misschien wel verkeerde dingen zeiden of deden. En ik kwam altijd de vraag van, zou zo iemand wel voorganger kunnen blijven? Nou, ik begrijp de redenatie wel. Mensen zeiden dan, ja, als je bij de bank werkt en je hebt een greep in de kas gedaan, dan zegt die baas niet van, nou ga maar weer aan de balie staan of zo. Nee, dat is waarschijnlijk afgesloten. Zo is de wereld. De wereld zegt, dit kan niet. Zal God ook zo zijn? Dat is een moeilijke, hè? Want dat betekent dat je, als je doorzet, misschien wel heel tolerant moet zijn ten aanzien van verkeerde dingen. Nu, ik wil niet toleranter zijn dan de Bijbel, beslist niet. Maar ik wil je wel zeggen dat God Jona een tweede kans gaf. Petrus ook. En daartoe ook. Het gaat me niet om de ergte, de zwaarte van een bepaalde zonde. Want daar kan best verschil in zitten. Heel veel verschil in zitten. En ik ga ook niet zeggen dat bepaalde zonden er niet toe doen. Ik ben ook geneigd om te zeggen dat bepaalde zonden misschien wel een blokkade zijn voor een bepaald stukje werk. Dat kan. Zoals de bankman dus niet meer aan de balie staat bij de kas is. Omdat er vroeger al een keer iets gebeurde. Zo kan ik me voorstellen dat als dat seksuele iets niet goed gegaan is in pastorale zin. Dat dat misschien niet het eerste terrein is waar je weer werkzaam bent of zo. Even heel gewoon doorgedacht. Dat kan ik me heel goed indenken. Maar het gaat me om het feit dat David, toen hij zonderde, niet koning af geworden is. Natuurlijk heeft hij Nathan op bezoek gekregen. Natuurlijk heeft hij tot herstel moeten komen. Natuurlijk moest hij tot op de bodem gaan. Terug naar het meer van Galilea. Terug naar het beginpunt. Dat is ook gebeurd. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij koning af is. En ik hoop dat je me begrijpt. De Heere wil dat jij en ik bruikbaar zijn en bruikbaar blijven. En hij wil jou en mij tot herstel brengen. Zal ik het doortrekken? Hij wil dat Israël tot compleet herstel komt en dat ze opnieuw tot zegen zullen zijn en dat zij inderdaad zorg hebben voor de hele kudde. De zegen van Israël is dan voor de hele wereld, te zijn de tijd. Hebben ze daarin niet gefaald? Jazeker, ze hebben daarin goed gefaald. Of vreselijk gefaald, niet goed, vreselijk gefaald. Daar hebben ze alle steken laten vallen die maar te vallen waren. Heeft de Heer ze daarna afgeschreven? Nee. Hij zegt, ik breng ze tot herstel. Van Israël wordt gezegd, om uwentwil wordt de naam van God gelasterd. Dat is de situatie. Er is geen goede roep uitgegaan. Maar de Heer zegt, ik breng ze terug. En ik zet ze weer terug in hun ambt, in hun werk, in hun taak. Hij herstelt ze weer. En waar doet hij dat? Nou, daar waar de afwijking begon. Daar begon de afwijking toen ze hem arresteerden. Nou, daar begint het ook weer, Olijfberg. Weer zo'n cirkel, helemaal rond. Zo is de Heere. Zo doet hij dat met jou. Zo doet hij dat met mij. Zo doet hij dat met Israël. Zo doet hij dat altijd. En hier, in deze geschiedenis, vind je dat. Daarom ook hier een stukje profetisch vergezicht. Het herstel, de zegen, die gaat uitstromen vanuit Jeruzalem, die inderdaad daar waar het grootste, het ergste aller tijden is gebeurd, waar ze gezegd hebben, weg met hem, we willen niet dat die koning over ons is, daar begint de zegen. Door hetzelfde volk, kanaal van Gods geweldige zegen, daar begint het, opnieuw. Dat is het principe, dat is een lijn die je iedere keer terugvindt in de schrift. En die lijn is, ja, die is heel erg bemoedigend. Want dat betekent dat jij nu, vanaf nu, weer tot herstel kunt komen, tot bloei kunt komen. Wat moet er dan gebeuren? Nu een belijdenis. En die belijdenis is dat je de Heer Jezus lief hebt. De liefde tot de Heer Jezus, dat moet leidmotief zijn. Dat is draagbasis. Niet de verloren mens. Niet de mensen die in nood zijn. Niet de kudde die geen herder heeft. Niet de mensen die onderwijs nodig hebben. Dat is pas de tweede fase. De eerste fase is jouw liefde tot de Heer Jezus. En als je de liefde tot de Heer Jezus niet hebt, kun je het schudden. Echt waar. Dus we moeten ook zelf de vraag durven stellen. Hoe komt het toch dat ik niet inzetbaar ben? Hoe komt het toch dat ik me zo vaak schaam? Hoe komt het toch dat ik zo vaak niet zeg of wel wat zeg wat ik had moeten zwijgen? Gewoon verkeerd handelde. Dat komt waarschijnlijk omdat de Heer Jezus niet alles is voor je. Dat is geen verwijt. Ik ga naast je staan, ik ga naast je zitten en ik ga zeggen, Heer Jezus, u kent mijn hart. Ik zeg met Petrus, Heer, u weet alle dingen. U weet ook dat ik u lief heb, maar u weet dat ik falen kan. U weet, dat wist hij ook wel. Hij wist precies wie Petrus was toen hij hem riep. Toen al wist hij het. En nu, bij het meer van Galilea, bij een kolenvuur, Petrus, hou je van mij? Hou je echt van mij, Petrus? Heb je me echt lief? Wil je voor mij gaan, Petrus? En als je die vraag nu naar je toe krijgt, vanavond, gewoon uit de Bijbel. De Heer Jezus die eigenlijk naast je staat, voor je staat en zegt, hou je van mij? Ik wil je zo graag bruikbaar maken. Ik wil je zo graag inzetten. Dat het persoonlijk al lang in orde was tussen de Heer Jezus en Petrus, mogen blijken, nog een keer geciteerd, Lucas 24. Maar dit werk voor de Heer, dat was publiekelijk. Er moest iets gebeuren, want hoe zou Petrus ooit een functie, een plaats in de gemeente hebben kunnen verkrijgen als dit niet zou zijn gebeurd? Als de andere discipelen, apostelen zouden hebben, hij wil wel graag haantje de Petrus zijn, haantje de voorste zijn, maar ondertussen heeft hij hem wel verlogen of zo, weet je. Dat had nooit goed gelopen, nu wel. De Heer wil ook dat het helder is. Maar jij en ik moeten ook nu durven zeggen, Heer Jezus, we houden van u. Onze harten kloppen voor u. We willen gaan, Heer Jezus, voor u. Dat is heel belangrijk. Niet alleen dat je dat denkt, maar dat je dat ook tegen hem zegt. Heer Jezus, we houden van u. En omdat we van u houden, willen we gaan in uw kracht. Petrus krijgt de opdracht om lammeren te weiden, schapen te hoeden en om schapen te weiden. Je zou heel Psalm 23 hierop kunnen plakken. Psalm 23 waar gelegerd kan worden aan rustige wateren en grazige weiden. Ik heb de vorige keer al geciteerd uit Job, waar Job zegt dat een wilde ezel nooit balkt als hij midden in het voedsel staat, midden in het groene gras staat. Dan hoor je een wilde ezel echt niet. Dus als je een hoop gebalk hoort in jouw gemeente, dan is er waarschijnlijk niet te eten. Dat mag je echt aannemen. Ik heb dat een keer uitgelegd, de volgende dag een mailtje van iemand, bij ons is veel gebalk en weinig eten. Hij had het goed begrepen. En een rund loeit niet, zegt Job, bij het voeder. Dan hoor je hem niet hoor. Dus als er een hoop gepraat is in jullie gemeente, een hoop gedoe, dan weet je waar het van komt. Petrus, je mag ze te eten geven. Petrus, je mag ze sturen, je mag ze leiden, je mag ze op een hele bijzondere manier rondleiden. En hij, de Heer Jezus, wil je ziel verkwikken. Hij verkwikt mijn ziel, zegt Psalm 23, vers 3. En hij leidt mij in rechte sporen om zijns naams wil. Jesaja 59 zegt dat we kronkelende zijwegen kennen, maar er is geen weg van vrede. Maar de weg van hem is een weg van vrede. waar hij is. En hij verkwikt je ziel. Weet je waarom ik nu zeg? Omdat het contrast daarmee Hebreeën 12 vers 3 is. Dat je door matheid van ziel verslaapt. Laat u niet strikken door zonde en door weet ik veel, wat je heel licht kan omstrikken. Waardoor je inderdaad door matheid van ziel verslapt. En wat is het antwoord in Hebreeën 12? Vestigt uw aandacht dan op hem, alsjeblieft. Opdat je niet door matheid van ziel verslapt. En als de Heer Jezus zegt, hij verkwikt je ziel. Hij wil je verkwikken. Je ziel, dat is niet je lichaam. Dat willen we eigenlijk wel graag. Want dan zijn we van de problemen af. Maar dat staat er niet. Er staat wel dat hij je ziel verkwikt. Dat is je innerlijk, je persoonlijkheid, je karakter. Dat wat je ten diepste bent, weet je wel. Dus ziel en geest en lichaam. Geest doet ons communiceren met God, even simpel gezegd. Maakt het mogelijk dat we met God contact hebben. Tegenstelling met een dier, die heeft geen geest. Wel een ziel, wel een karakter. Echt, door de Bijbel zegt het zo. De ziel van dat beest is in het bloed. Karakter is er wel. Weten we ook wel. Maar geest geeft ons die extra dimensie. Maar ziel, ons karakter. En als je een beetje somber gesteld bent, dan ziet de duivel kans om jou behoorlijk onderuit te schoffelen. Op die somberheid. Ja, dat is nu eenmaal mijn karakter. Altijd, hoe zwaar en moeilijk is de weg, hoe ver lijkt mij het eind. Ik citeer een gezang. Hij verkwikt je ziel. Hoor je het goed? Jouw ziel. In jouw omstandigheid, met jouw karakter, met de ins en de outs die bij jou horen. Hij verkwikt je. Hij wil je zo verkwikken en hij wil je leiden. Dat is wat Petrus mag gaan doen. Hij mag de onderherder zijn van de Heer Jezus. De Heer Jezus zelf, de grote herder van de schapen, de goede herder, de opperherder, zo wordt hij genoemd. Hij zegt tegen jou en mij, kijk, hier ligt je taak. Ga aan de slag. Sommigen bij lammeren, sommigen bij schapen, sommigen om onderricht te geven, sommigen om te leiden, te sturen, gewoon te brengen daar waar weide is, waar rustige wateren zijn, waar voedsel is, zodat het gemekker over is, zodat het gekakel over is, zodat het gebalk van die wilde ezels over is en er echt rust is. Ik ben geen agrariër, maar als ik door het land rij en ik zie daar een hele kudde koeien gewoon liggen met de herkauwen, weet je wel, die grote smoelen die heen en weer gaan. Een prachtgezicht is het. Schitterend is het. Is echt mooi. En als ze bij het hek staan te loeien, dan weet elke boer, er moet wat gebeuren. Er moet gemolken worden of er moet iets gebeuren. Want zo kan het niet. Dat is de insteek. Petrus, je mag aan de slag. Petrus, ik wil je herstellen, ik wil je brengen, ik wil je helpen, ik wil je ook inzetten. Jij en ik mogen aan de slag. Ik hoop dat je snapt. En dat je het wilt. Dat je nu tegen de Heer Jezus zegt, Heer Jezus, dat wil ik ook graag. Ik wil ook voor u gaan. Heer Jezus, hier ben ik. Wat het ook kost, zou je geneigd zijn te zeggen. Nou, de Heer Jezus zegt tegen Petrus, toen jij jong was, toen dacht je alles aan te kunnen, maar aan het eind word je echt gebonden, gegord. En dan kom je je handen uitstrekken. Daaruit zou een conclusie getrokken kunnen worden dat de Heer Jezus al voorzegd zou hebben dat Petrus gekruisigd zou worden. Dat staat hier niet, maar wel met welke dood hij God verheerlijken zou. Dat staat hier wel. In elk geval Petrus. Petrus draait zich om, ziet Johannes lopen en begint gelijk over Johannes. Het lijkt daartoe wel. En hij dan? Ik moet u volgen, maar dit kan toch niet? Die zijn ook christelijk. Moet je kijken wat ze doen op zondag. Of die zijn ook christelijk. En dan mag je niet eens zeggen dat je de Heer Jezus kent. Nou, we kennen wel een paar uitersten, weet je wel. Je kunt het overal terugvinden. Altijd. En ze kijken helemaal niet uit naar de Heer Jezus. Die zei, kom spoedig. Kennen ze daar helemaal niet. Mag niet eens over praten. Je mag niet eens halleluja roepen daar. Of in de paastijd geen stukje van Matthäus Passie draaien op school. Ik noem een paar gewone echte voorbeelden. En hij dan. En je kunt je eindeloos bezighouden met wat ik zou moeten doen. En ik kan me bezighouden met wat jij zou moeten doen. Maar de Heer zei, jij moet mij volgen. Zou je het willen? Zou je willen stoppen met het beoordelen van de anderen? Als ik wil dat hij links omgaat, nou wat gaat het jou aan? Jij moet mij volgen. Daar heb je niets mee te maken. Dat is een hele harde, maar een hele belangrijke. Misschien moeten we leren om dat beoordelen van werkers of beoordelen van iemand die iets doet voor de Heer, om dat los te laten en te zeggen, hij, zij mag naar zijn, haar bekwaamheid de Heere dienen en de Heere zal echt wel aan zijn doel komen met haar of met hem. Dat is een hele belangrijke. We hebben daar geweldig veel moeite mee. Maar we willen ze in kaders brengen. Dat zeiden ze van de Heer Jezus al. Hoe komt dat nou? Hij is niet eens onderwezen in Jeruzalem. Hij is niet eens aan onze universiteit. Hoe kan hij daar nu zo ineens? Weer hetzelfde. Weer beoordelen. Altijd anderen in kaderen. Inpakken. Daar zitten we middenin. En Hollanders hebben dat betreft ongelooflijk eigenwijs. Sorry hoor. Ik ben ook zelf in Nederland geboren. En ik heb een Nederlands paspoort. Maar die hebben iets eigenwijs over zich. Dat wil je niet weten. Dat noemen ze vroeger al Hollanditis. Dat is een ziekte. Daar kon je door worden aangestoken. En dat was niet best. EO heeft dat heel goed verwoord met het programma Ik weet het beter. Zo zijn we eigenlijk allemaal. Eerlijk. De Heer Jezus. Hou je van de Heer Jezus? Heb je hem lief? Wil je voor hem gaan? Zou je dan aan hem willen zeggen, Heer, hier ben ik en ik hoef niet te kijken naar dato, ik hoef niet te kijken naar mijn buurvrouw, ik hoef niet te kijken naar predikant, voorganger, wie dan ook. Ik mag alleen maar naar u kijken. Ik wil naar u kijken, Heer Jezus. En de Heer Jezus wil jou en mij gebruiken. Hij wil ons inzetten totdat hij komt. Hij wil ons gebruiken totdat hij ons thuis haalt. En wie gaat hij dan gebruiken? En hij dan? Ik denk dat het dat is, hè? Zou dat op Israël kunnen slaan? Ja. En Israël dan? Nou, die komt ook. Als ik wil dat die blijft totdat ik kom, dat gaat jou niks aan. Aha. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat wij, nadat wij weg zijn, opvolging krijgen. In dezelfde woorden, in dezelfde taak, nee. Anders, heel anders. Maar Gods profetie uit Johannes 21 laat zien dat er ook voor Israël herstel is. Dat er ook voor dat volk herstel is. Dat zij die hem verloochend hebben, die hem verguisd hebben, die hem weggeschoven hebben, die hem niet wilden, die hem gekruisigd hebben, dat er voor hen herstel is. Zoals er voor Petrus herstel was, zo is er voor Israël herstel. En dat gaat gebeuren. En de Bijbel omschrijft dat heel precies. Wanneer zal Israël weer in hun taak komen? Als de gemeente, als wij naar de Heer Jezus zijn gegaan. We gaan hier vandaan, toch wel. Niet de verhuizing naar een ander appartement of zo. Maar we gaan hem tegemoet in de lucht. We gaan naar de Heer Jezus. We gaan naar hem. Hij heeft plaats bereid. En we wachten op hem. En hij zal spoedig zeggen, komen jullie. Het is zover. We gaan naar hem. En dan zal Israël tot herstel komen. Daar waar zij afweken, daar zullen zij tot herstel komen. Daar waar zij zeiden nee, daar zal hij zeggen, hier ben ik. Kom eens wat dichterbij. Mijn Heer en mijn God. We hadden dat wel een beetje bij Thomas, weet je wel, in Johannes 20. Maar dat komt helemaal uit in hoofdstuk 21. Als Israël weer getuigenis, werk van God zal vertonen en tot zegen zal zijn. En de schapen en de lammeren opnieuw vreugde zullen kennen en opnieuw blijdschap zullen krijgen. Dat is wat komt. Jij en ik zijn nu aan de beurt. Straks is Israël aan de beurt. En we moeten nu niet vragen, en zij dan? We moeten nu zeggen, en wij. Wij zijn nu vandaag geroepen om dat prachtige plan van onze Heer Jezus uit te bouwen en neer te zetten en om van hem te spreken. En doe het alsjeblieft. De wereld snakt om helderheid. En er is geen helderheid meer. Het is steeds vager en vager en vager aan het worden. Je wordt nog over God gepraat en over Jezus. Ja, ook nog kerst, ook nog Christmas carols en liederen, ook nog muziek in de winkelcentra. Ja, allemaal prachtig. Ere zij God hoor je. De programma's op de televisie worden aangepast. Kerstmannen verschijnen. Engeltjes zijn er. Liedjes zijn er. Het gaat allemaal. Maar over de Heer Jezus zelf, niks. Het is alsof alles versluierd is. Alsof alles heel vaag is. Alsof je door alle huidjes heen moet prikken om nog bij een kern te komen. Nou, die kern is de kern van Bethlehem. Daar is de Heer Jezus geboren. We moeten het over hem hebben. Van hem vertellen. En als wij ons stilhouden, wie doen het dan? Ja, de Heer zegt, dan zullen de stenen spreken. Of dan gaan de wilde ezels misschien wel wat zeggen. Maar hoe dan ook, wij moeten nu vandaag durven zeggen, Heere, hier zijn we. Zou u tot herstel willen komen? Zou deze dienst een hersteldienst, een genezingsdienst kunnen zijn? Ik heb het niet over je lichaam, ik heb het over je ziel. Ik heb het over een verkwikking van je ziel. Ik heb het over geleid worden in rechte sporen om zijn naam wil. Vanwege zijn wezen. Vanwege hemzelf. Hij die één in wezen is. Hij verkwikt. Hij wil je herstellen. Hij wil je verkwikken. Je hele zijn. Je persoonlijkheid, je karakter, met je kwaliteiten, met alles wat in je is. Hij wil je verkwikken. En hij wil je tot bloei brengen. Hij wil je inzetten. Voor hem, voor zijn glorie en zijn eer. De vraag is of jij het wilt. Als de Heer nu eens hier zou zijn en tegen mij zou zeggen, Dato, kom eens wat naar voren en heb je mij echt lief. Wat moet ik dan zeggen? Nou, ik hoop dat ik gewoon zeg wat ik nu ook zeg. Heer Jezus, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Dat is ook zo. Ik heb de Heer Jezus lief gekregen. En ik wil ook graag voor hem gaan. Betekent dat dat je geen momenten hebt dat je misschien wel even het gevoel hebt van een beetje monddood te zijn door iets. Of even niet kunnen door een bepaald voorval. Door misschien wel haat of agressie naar broeders toe die je iets aandeden. Of zusters of familie of vul maar in. Ga maar door. Er zijn hele rijen mogelijkheden. Ik hoop echt dat je nu zittend op je stoel durft te zeggen dat herstel van Petrus in Johannes 21 omschreven. Dat is ook mijn herstel geworden. Ik ben opnieuw voor hem gegaan. Ik ben opnieuw voor hem door de knieën gegaan. En zei, Heere, u kent mij door en door. Hier ben ik. En de Heer Jezus zegt, volg mij. Dat is insteek 1. Insteek 2 van deze avond is dat ook Israël tot herstel zal komen. Maar dat heb ik uitgelegd. De Heere zegene jullie allemaal. En laten we zo die bijzondere tijd maar binnenstappen. Maar we hebben alle gelegenheid om juist in deze tijd over hem te vertellen. Ik wil graag met u danken. Onze God, onze Vader, wij willen u danken dat u onze Vader bent en dat u de Heer Jezus gaf en dat u het mooiste, het heerlijkste, het prachtigste van uzelf niet voor uzelf hield, maar dat u hem overgaf en dat hij in Bethlehem geboren werd. Hij die het God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht, maar zichzelf heeft ontledigd. We zitten alleen maar te claimen en carrière te schoppen en omhoog te klauteren en nog dikker te doen en nog groter te zijn. Maar hij vernederde zich, hij bukte. Hij kwam als mens, als een baby, teer, broos, breekbaar. Zo is de Heer Jezus gekomen. En Vader, zo willen we naar hem kijken als degene die nu de Heere is, de opgestane Heer is. Hij heeft het werk volbracht. En nu wil hij dat wij voor hem gaan. En Petrus zei dat hij dat wilde, maar dat ging niet zo goed. En toen was dat herstel. Dank u wel dat u terug wilt naar het begin. Dat u niet schrikt van een moment van falen. Dat wist u. Heer Jezus, u wist dat ik kon zondigen. Dat ik ook zou zondigen na mijn bekering. En toch wilt u mij gebruiken. Toch wilt u ons. Zo mag ieder hier zitten zeggen. Zo wilt u ons gebruiken. Heer Jezus, dank u wel. En u kijkt diep in ons hart, Heer Jezus. En u vraagt aan ons allemaal, heb je mij lief? Hou je van mij? En we mogen zeggen, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Heer, hier ben ik. En u, Heer Jezus, wilt tegen ons zeggen, volg mij, ga, doe, schapen, lammeren. We willen u hartelijk danken, Heer Jezus, dat u ons zo wilt gedenken en zo wilt toerusten tot uw eer en glorie. We prijzen uw naam. Amen.